Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd. 69, vers 4. Wij lezen vanavond Gods woord uit het 19e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Wij willen de schriftlezing beginnen bij vers 28 en dan lezen tot en met vers 37. Johannes 19, vers 28 tot en met 37. En na de schriftlezing zingen we Psalm 130, het tweede vers. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist waren, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dan laten wij vanavond ons geloof belijden en laten we dat doen met de eerste drie paragrafen van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. In dat tweede hoofdstuk, in het eerste gedeelte daarvan, lezen wij: God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord heeft geopenbaard, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Gemeente, wij overdenken vanavond op deze goede vrijdagavond het woord van God zoals we dat vinden in het hoofdstuk waarvan we zojuist een gedeelte hebben gelezen, Johannes 19. Ik lees u de tekst uit de verse 31 tot en met 33 en dan ook nog 36. Johannes 19, vers 31 tot en met 33 en in aansluiting daar ook vers 36. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbatdag, terwijl het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hij hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist waren, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. En dan vers 36, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. We willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Nu wij vanavond bij elkaar mogen zijn in uw huis, Heere, op deze dag waarop we gedenken aan uw lijden en speciaal ook uw sterven, Heere Jezus, willen wij eerst tot u komen om van u een verbeurde en toch ook weer onmisbare zegen te vragen. Er is inderdaad wat te gedenken en niet zomaar iets. Niet zomaar een gebeurtenis zoals er wel vele gebeurtenissen zijn. Maar dit is toch wel gans bijzonder, Heere. Dat Gij ons in uw woord en dat op zo duidelijke wijze en op zoveel plaatsen spreekt. Van dat grote, dat beslissende gebeuren dat Gij, Heere Jezus, uw leven hebt afgelegd. Dat Gij ingegaan zijt in de dood. Dat Gij de prijs betaald hebt door uw verzoenend lijden en sterven. En dat inderdaad op deze wijze door de dood van de Zoon van God eeuwige verlossing is aangebracht. Heere, dat zijn dingen waar wij toch wel recht bij stil horen te staan. Maar dat zijn ook dingen waar wij stil bij behoren te worden. Want het heeft u behaagd, Heere, om de zaken zo te besturen en te regelen. Terwijl wij mensen absoluut niet in staat waren om de geschonden en verbroken relatie met u te herstellen. Terwijl wij absoluut niet in staat waren om iets te doen waardoor onze zaligheid zou kunnen worden bevorderd. En waardoor de schuld zou kunnen worden weggenomen. Gans machteloos en met onmacht en onmogelijkheden zijn wij geslagen, Heere. En we hebben onszelf totaal ongeschikt gemaakt om voor u te kunnen bestaan en u nog ooit iets te kunnen geven. En toen, en we hebben het zojuist met de Dordtse leerregels beleden, heeft het u behaagd om uw Zoon te geven en om in uw Zoon zelf de weg te banen. En om in hem de losprijs tegelijkertijd als offerande ook te geven. Heere, als we vanavond deze dingen mogen gedenken, wilt u ons dan diepe eerbied geven? Dat allereerst. Wilt u dan ook in onze harten bewerken grote verwondering en aanbidding dat gij dit hebt willen doen? Voor mensen die naar u nooit zouden hebben gevraagd en die uw eer ook nooit zouden hebben bedoeld, maar die altijd maar weer opnieuw zondigen en uw reden geven en reden te overgeven om u van ons los te maken en nooit meer naar ons om te zien. Heere, geef ons diepe verwondering over het wonder dat gij uw Zoon gegeven hebt en dat gij, Heere Jezus, die diepe weg van vernedering hebt willen gaan. Geef ons ook verootmoediging, want ook dat is op zijn plaats. Als we het vanavond gaan hebben over het sterven van de Heere Jezus, over het offer dat hij gebracht heeft, dan heeft dat alles te maken met het feit dat wij zondaren zijn. En het feit dat wij zondaren zijn, dat betekent toch ook, Heere, dat wij zonder de ware verootmoediging, zonder de ware schuldbelijdenis nooit echt tot u kunnen komen. Werk dat dan in onze harten door uw Heilige Geest. Verbrokenheid, buigen voor u, schulderkenning, belijdenis en waarachtige bekering. Heere, geef ons dan ook ware dankbaarheid. Juist dan ook als wij mogen geloven dat dat offer van de Heere Jezus Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor ons gebracht is. Heere, wat dient dat volk dat gij bezig zijt u te vergaderen, dan op de grote verzoendag ook vervuld te zijn met aanbidding en met dankzegging voor wat gij, Heere Jezus, gedaan hebt en voor wie gij wilde zijn en voor wat gij ook nog zult doen. Heere, geef ons zo alles wat we nodig hebben, in spreken en in luisteren. Open gij zelf de schriften, opdat we ze verstaan mogen. Open onze harten, opdat uw woord er ingang in mag vinden. Bewaar ons voor alles wat verkeerd is, wat zondig is, wat in uw huis niet bestaan kan, wat trouwens helemaal voor u niet bestaan kan, niet in uw huis en nergens. Bewaar ons voor alle zonde en voor alles wat van u aftrekt. En laat de vorst der duisternis ons toch niet op welke manier dan ook bezighouden met ijdelheden. Leg onze gedachten gevangen als we in de geest naar Golgotha gaan. En als wij op eerbiedige afstand, maar toch dicht genoeg bij dat kruis mogen staan in de geest. Om daar te zien wat gij gedaan hebt en hoe gij daar uw woord hebt bevestigd en vervuld, zoals u in heel de weg die de heiland gegaan is, uw woord hebt waargemaakt en daarin betuigd hebt dat gij de waarachtige God zijt, dat uw woord werkelijk de waarheid is en dat de Heere Jezus waarachtig de zaligmaker, de zonde verlosser van zondaren is. Heere, schenk ons uw zegen en wilt u zo in uw gunst niet alleen op ons neerzien, maar ook onder ons wonen en werken. Op de Goede Vrijdag worden wij ook altijd weer herinnerd, niet alleen aan onze zonden en aan het offer dat daarvoor zond nodig was, maar we worden ook bepaald bij de dood van de Zoon van God. En hij moest diezelfde weg gaan die wij allemaal een keer moeten gaan, Heere. We moeten allemaal een keer sterven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. De Goede Vrijdag herinnert ons daar ook weer aan dat zelfs de Heilige Zoon van God die weg moest gaan. Omdat dat de weg is die wij mensen moeten gaan. En hij moest zijn broeders in alles gelijk worden. Ook daarin. Heren, als we dan bepaald worden bij sterven, bij de bezoldiging op de zonde, wilt u het ons dan ook leren om ons leven geborgen te krijgen bij u, de bron van het leven. Laten we niet uitstellen en alsmaar uitstellen totdat we op een gegeven ogenblik te laat tot de ontdekking zouden komen dat we de tijd der genade veracht hebben en niet hebben gebruikt, de dag van onze bezoeking niet hebben bekend. Heren, wilt u ons de tijd des levens kostelijk doen achten en ons leren om haast te maken terwijl het nog het heden der genade is. Als we op deze dag herinnerd worden aan de dood, dan zullen er ook zijn, heren, die terugdenken aan het moment dat zij bij het graf van een geliefde stonden. Wilt u troost geven en wilt u uw genade schenken en wilt u hulp geven bij het verwerken van de rouw en bij het dragen van het verlies. Geef dat ook aan onze broeder en zuster Verolmen die onverwacht in deze week werden opgeschrikt door het onverwachte overlijden van een broer. Heren, wilt u hen ook in uw gunst gedenken, nu zij bij het klimmen der jaren ondervinden dat allerlei mensen om hen heen wegvallen. En wilt u uw genade in hun leven verheerlijken. Denk aan allen die in rouw en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt u zo in genade op ons ter neerzien. Grote God, doe niet met ons naar onze zonden. Vergeef ze ons al die ongerechtigheden. En schenk ons om Jezus wil een verbeurde zegen. Amen. Wij zingen uit de 22e psalm. Intussen krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de ondergrondse kerk. En dan zingen wij de versen 9 en 10 van psalm 22. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één, maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert.
Thank you.
gemeente, het is u uiteraard wel eens opgevallen dat heel wat van wat er op de lijdensweg gebeurd is en wat de Heer Jezus in die laatste week, maar speciaal ook de laatste dag van zijn leven, heeft meegemaakt door de verschillende evangelisten omstandig wordt beschreven. Het is duidelijk uit het feit dat wij over het lijden en over het sterven van de Heer Jezus zo uitvoerig worden ingelicht in de vier evangeliën, dat de Heilige Geest het ook vanuitnemend groot belang heeft geacht dat bij deze zaken onze aandacht inderdaad herhaaldelijk zou stilgezet worden. En dat wij meer dan één keer met eerbied dat lijden en sterven van de Heer Jezus zouden overdenken. Maar terwijl er dus aan de ene kant veel overeenkomst is en ons dezelfde gebeurtenissen uit het lijden en sterven van de Heiland meer dan één keer verhaald worden, zijn er op die lijdensweg toch ook een aantal gebeurtenissen geweest die slechts door een enkele evangelist worden vermeld. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee minder belangrijk zijn. Hoe zouden wij ooit durven zeggen dat iets wat in het woord van God van minder belang is? Al wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard, dat is onze aandacht meer dan waard. Maar het wijst er alleen maar op dat al de evangelisten toch ook weer zelfstandig hun werk gedaan hebben. En het is met name de evangelist Johannes die in zijn weergave van het lijden en sterven van de Heer Jezus eigenlijk een aantal dingen aanvult die in Matthäus, Marcus en Lucas niet aan de orde zijn gekomen. Het evangelie naar Johannes is ook het laatste dat geschreven is. En Johannes heeft kennelijk ook geweten, hij heeft de andere evangelieën ook gekend, maar uit zijn eigen ervaring heeft hij heel wat kunnen optekenen en daarbij geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest wat de andere evangelisten niet hebben vermeld. En een van die bijzonderheden die Johannes heeft geschreven vinden wij in onze tekst. In de pericoop waar onze tekst eigenlijk de helft van is, gaat het om twee bijzonderheden die heel nauw met elkaar samenhangen. Namelijk het feit dat de benen van Jezus niet gebroken werden en dat daarbij een bepaald woord van God in vervulling gaat en dat toen bij die gelegenheid wel de zijde van Jezus doorboord is met een speer en dat daar toen ook weer een woord van de profetieën in vervulling ging. Wij willen vanavond alleen op dat eerste letten, namelijk dat Jezus' benen niet gebroken zijn en dat daar toen, zoals Johannes dat weergeeft, een schriftwoord in vervulling ging, geen been van hem zal gebroken worden. De Heer Jezus is dus gestorven en dat is opmerkelijk, want normaal stierven kruiselingen niet zo snel. De kruisdood stond bekend als een langzame dood. Langzaam werden de mensen door uitdrogen en pijn en uitputting meer en meer een prooi voor de onvermijdelijke dood. Maar dat kon wel lang duren, uren, soms ook wel dagen. Als de Heer Jezus samen met die twee anderen aan het kruis hangt en als de Heer Jezus eerder gestorven is dan de anderen, eerder gestorven is dan eigenlijk de verwachting was, dan dringt het tot de Joden door dat er nu toch wel noodzakelijk ingegrepen moet worden. Want het is vrijdag en de dag waarop Jezus ter dood gebracht is, heet de voorbereiding. Het is de dag die voorafgaat aan de Sabbat. En deze Sabbat zal wel een heel bijzondere zijn. Er staat in onze tekst in die opmerking tussen haakjes dat de dag van de Sabbat, deze Sabbatsdag, groot was. Hij was altijd voor de Joden een bijzondere dag, maar deze, van deze dag geldt het wel heel bijzonder. dat hij groot was, want het zal de Sabbat van Pasen zijn. En als nu de lichamen aan het kruis zouden blijven hangen, de nacht over, en ook de Sabbat, de Paassabbat over, dan zou er op grond van bepalingen in de wet wel eens een groot probleem kunnen ontstaan. U weet dat het de bedoeling van de overpriesters was geweest dat ze Jezus pas zouden arresteren en veroordelen na het paasfeest, om allerlei problemen op de paasdagen zelf te voorkomen. Maar de Heer Jezus heeft het initiatief genomen en hij heeft ervoor gezorgd door het wegsturen van Judas en door het woord dat hij Judas meegaf, wat gij doet, doe dat haastiglijk, dat Jezus toch wel op het paasfeest, althans op de avond voorafgaande aan het paasfeest, zij is gestorven. En dat veroorzaakt nu dat probleem. Want wat staat er in de wet? In Deuteronomium 21, vers 22 en 23 vinden wij de volgende bepaling. Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben, zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten. Maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven, want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen dat u de Heere uw God ten erve geeft. Met andere woorden, als een opgehangene, in dit geval een gekruisigde, de nacht over aan het kruis zou blijven hangen, dan wordt na deze bepaling uit Deuteronomium het land verontreinigd. En dat heeft verregaande consequenties. Want dan kan het paasfeest eigenlijk ook niet gevierd worden. Het land is verontreinigd, het is niet geschikt voor de heilige dingen, het is ook niet geschikt voor de heilige feesten. Pascha zal niet eens meer mogelijk zijn. En dat moet natuurlijk voorkomen worden. Vandaar dat de Joden al heel snel het oordeel gevormd hebben, die lichamen van Jezus en van die anderen moeten worden verwijderd voordat de Sabbat aanbreekt. Dat wil zeggen voordat de avond valt. Maar zij hebben geen bevoegdheid om die lichamen van het kruis te halen. Dat moet Pilatus. Daar moet hij toestemming voor geven. En wat doen ze dus? Zo begint onze tekst. Ze baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. Dus ze zijn naar Pilatus toegegaan. Ze hebben dit keer toch gedaan wat zij eerder op die dag, op de vroege morgen, niet hebben willen doen. In het 28e vers van Johannes 18 lezen wij dat zij niet in het rechthuis zijn gegaan, opdat ze het Pascha mochten eten. Want volgens diezelfde wet was het ook zo dat als iemand in het huis van een heiden binnenging, dan werd hij ook verontreinigd. Daarom gingen ze toen niet naar binnen. Maar nu komt de nood aan de man. En nu moeten ze zich inderdaad wel zo vernederen dat zij naar Pilatus toe gaan en zich daarbij tegelijkertijd verontreinigen. Dat moet dit keer wel, want Pilatus moet toestemming geven om die lichamen van het kruis te halen. Maar moeten ze dan ook die levende kruiselingen, die twee misdadigers, dan zomaar weer van het kruis halen en mogen die dan verder in leven blijven? Nee, vanzelfsprekend niet. Zij zijn tot de dood veroordeeld en de dood moet over hen heersen. Daarom, ze vragen aan Pilatus of hij de maatregel wil toepassen dat hun benen zullen worden gebroken. Het woord benen kan ook gelezen worden als beenderen. Het is niet helemaal duidelijk hoe het ging, maar door dit zogenaamde crurifragium, het breken van de benen met zware hamers, werd de dood van de nog in leven zijnde kruiselingen verhaast. Hun benen moeten worden gebroken, eigenlijk staat er versplinterd. En dat zal zo'n geweldige shock geven, dat de reeds verzwakte lichamen de genadeslag krijgen. Zodat de dood onmiddellijk intreedt en zodat de dode lichamen dan van het kruis kunnen worden verwijderd en worden weggedaan. Pilatus geeft permissie. En een aantal soldaten krijgen opdracht om dat crurifragium uit te voeren. Ze komen bij de eerste moordenaar, die dus nog in leven is. En met een paar forse klappen beëindigen ze zijn leven. Dof klinkende slagen. En de moordenaar geeft schreeuw van pijn. Maar dan volgt de stilte. Want dan is hij uit dit leven weggenomen. Van de ene gaan ze naar de andere. En ze behandelen hem net eender. Ook hij wordt de dood ingejaagd. En dan is Jezus aan de beurt. Dan zullen ze ook Jezus op deze manier uit het leven wegjagen. Maar als ze bij hem komen, dan zien ze dat dat dan niet meer nodig is. Ze ontdekken uit de vorm waarin het lichaam hangt, duidelijk dat hij al gestorven is. En dan zien die soldaten ervan af om ook hem met die hamers te bewerken. Natuurlijk had het gemakkelijk gekund dat een van die soldaten in een zekere baldadigheid ook zijn hamer op het lichaam van Jezus had losgelaten. Maar dat is niet gebeurd. Hoe komt dat? Heeft misschien die hoofdman, u weet wel, die hoofdman die bij het zien van het sterven van Jezus tot een geloofsbelijdenis is gekomen, waarlijk deze mens was Gods zoon, heeft misschien die hoofdman die erbij stond die soldaten verhinderd als al een van hen zijn moker had opgeheven om ook Jezus lichaam te verbrijzelen? Heeft hij dat willen voorkomen? Ik weet het niet. In ieder geval heeft God ervoor gezorgd in zijn voorzienige zorg over het dode lichaam van zijn zoon dat dit niet is gebeurd. Want nu heeft de Heere Jezus genoeg geleden. Nu hoeft ook zijn lichaam, al is het dan een dood lichaam, niet meer te lijden. Nu hoeft het ook niet nog eens een keer verminkt te worden. Dat staat God niet toe. En zo was het trouwens ook voorzegd. En zoals we dat al herhaaldelijk hebben kunnen zien in de leidersgeschiedenis, en als u de leidersevangelie nauwkeurig leest, dan komt u dat meer dan eens tegen. Zo wordt het ook nu weer duidelijk dat in dat lijden en in dat sterven van de Heere Jezus de Heere niet anders aan het doen is dan de schriften te vervullen. Ook nu weer. Ook nu, en Johannes wordt door de Heilige Geest erbij bepaald, ook nu gaat een bepaald schriftwoord in vervulling. En Johannes, en hij zegt van zichzelf in vers 35 dat hij deze dingen gezien heeft en dat hij ze, omdat hij ze gezien heeft, omdat hij ooggetuige is, er ook van kan spreken. En hij zegt erbij, zijn getuigenis is waarachtig, zijn getuigenis is betrouwbaar. En hij, en u ziet dat in kleine letters staan, met een kleine H, maar u zou dat ook met een hoofdletter H kunnen schrijven. En hij, dat is God, weet dat wat hij, Johannes, zegt, waar is. En het staat geschreven op dat gij gelooft. En wat is dat dan? Dat woord dat nu vervuld wordt dat is dat woord, geen been van hem zal verbroken worden. Waar vinden we dat? In sommige Bijbels heb je van die verwijzingen, die tekstverwijzingen. De Bijbel die ik hier heb, heeft ook zulke tekstverwijzingen. En misschien die Bijbel die u voor u hebt ook wel. Dan wordt er verwezen bij vers 36 naar Psalm 34, vers 21. Psalm 34, vers 21. Daar lezen wij, hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. Het gaat daarover de rechtvaardige, die deelt in Gods bescherming. Al moet van die rechtvaardige ook gezegd worden in vers 20 dat zijn tegenspoeden velen zijn, maar dat de Heere hem uit al die tegenspoeden ook redt. En dan volgt er datgene wat in vers 21 staat, de Heere bewaart hem zo nauwkeurig, zo precies, dat niet één van zijn beenderen wordt gebroken. En dat kan inderdaad ook op de Heere Jezus betrokken worden, als het in Psalm 34 betrokken wordt op de rechtvaardige, de Godvrezende, dan geldt het zeker ook van de Heere Jezus, die toch wel de rechtvaardige genoemd mag worden. Zo heeft trouwens ook die hoofdman hem nog aangeduid. Deze mens was rechtvaardig. Deze was de rechtvaardige. Maar afgedacht nog van die verwijzing naar Psalm 34. Ik wil zelf eigenlijk liever naar een paar andere teksten toe. Die dan weliswaar niet in deze Bijbel worden aangegeven als verwijsplaatsen. Maar die ongetwijfeld toch in de geest van Johannes zijn geweest. Eigenlijk nog veel meer dan dat woord uit Psalm 34. Ik denk aan Exodus. Exodus 12, vers 46. Daar gaat het over het paaslam. En dat paaslam, u weet, dat moest op en in de nacht in welke Israël uit Egypte zou uitgaan, geslacht. En het vlees moest ervan gegeten worden. Het bloed moest aan de deurposten worden gestreken. Ter bescherming van de eerstgeborenen. Achter het bloed is veiligheid. Want in die nacht zou de verderfengel door Egypte gaan. Dat vlees moest worden gegeten. Het hele gezin moest daarin deelnemen. Ze moesten het met haast eten, want ze stonden allemaal op het punt van vertrek. In deze nacht zou het woord van Farao gegeven worden dat ze mochten vertrekken, dat ze eigenlijk moesten vertrekken. Eindelijk zou God zijn volk de vrijheid geven. Maar waar het vanavond even bijzonder om gaat, dat is dat bij dat paaslam en bij het slachten en bij het bereiden van dat paaslam bepaalde regels in acht genomen moesten worden. Gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen en gij zult geen been daaraan breken. En dat wordt nog eens een keer herhaald in het vierde boek van Mozes, Numeri, hoofdstuk 9 en het 12e vers. Daar gaat het ook over het paasfeest en over het vieren van het paasfeest, jaarlijks. En daar heeft Mozes nog een aantal dingen uit die begintijd opgehaald en aan het volk voorgehouden. Ze zullen daarvan niet overlaten tot de morgen. Ze zullen daaraan geen been breken. Dan gaat het dus over het paaslam, dat jaarlijks ter gelegenheid van het paasfeest moest worden geslacht. En dat heeft de Heere met grote nadruk verordend tot tweemaal toe, vinden wij dat dus in het woord van God beschreven, dat ze dat dier moesten slachten op een zorgvuldige manier. Ze mochten daarbij niet onnodig wreed of roekeloos of zorgeloos te werk gaan. Ze moesten ervoor zorgen dat als ze dat paaslam slachten, ze het zo deden dat er geen botje van dat dier zou breken. Geen onnodige wreedheden. En vandaar dit voorschrift. En wat heeft dat dan met de Heere Jezus te maken? Weet u nog hoe Johannes de Doper hem aangewezen heeft? Zie het Lam Gods. Johannes wees hem als het paaslam aan. Weet u hoe Paulus over hem schrijft in zijn eerste Korinthebrief? Hoofdstuk 5, vers 7. Ons paascha, ons paaslam is voor ons geslacht. Ik zei u, het was het plan van de Joden om Jezus te veroordelen na het feest. Jezus heeft er zelf voor gezorgd dat het niet na het feest pas zou gebeuren, maar op het feest. Op de avond voor het feest. Op de dag van de voorbereiding. Waarom? Omdat hij het paaslam is. En omdat hij het paaslam is, daarom moet geen been aan hem gebroken worden. Daarom moet ook dat voorschrift van Exodus 12, 46 en Numeri 9, 12 aan hem worden vervuld. En daarom is het dat de soldaten wel naar die ene kruiseling gaan, links van Jezus. En daarna naar die andere kruiseling, rechts van Jezus. En daarom is het dat ze de benen van die twee wel breken. Maar als ze bij Jezus komen, dan blijven de mokers in rust. En dan wordt Jezus geen kwaad gedaan. Dan zorgt God ervoor dat dat niet gebeurt. Wat ze aan die twee andere moordenaars wel deden. Dan zorgt God ervoor dat ook dit voorschrift omtrent het paaslam vervuld zal worden. Geen been van hem zal gebroken worden. Wel gemeente, zo heeft de Heere ons ook weer een stuk evangelie verkondigd. Lijdens, stervens evangelie, waarin het gaat over grote dingen die tot onze zaligheid strekken. Laten we zoeken te verstaan wat deze dingen op de grote verzoendag van Christus kerk plaatshebbende ons vandaag bij de herdenking van dat sterven van de Heere Jezus te zeggen hebben. Laat ik u dan eerst wijzen op het feit dat het hier gaat om de dood die scheiding brengt en dat definitief tussen mensen. De dood brengt definitief scheiding tussen mensen. Er waren er twee die samen met Jezus gekruisigd waren. En die twee gaan heel kort na elkaar, daar zitten enkele minuten maar tussen, door de mokerslagen van de soldaten de dood in. Deze twee sterven onder de slagen van die soldaten. In allerlei opzichten was het leven van deze twee mensen in lange tijd helemaal parallel gegaan. Ze waren allebei Joden. Ze hadden allebei voor de misdaad gekozen. Ze waren allebei gearresteerd. Ze waren allebei veroordeeld, ter dood veroordeeld, tot de kruisdood veroordeeld. Ze zijn op dezelfde dag terechtgesteld. Ze zijn op dezelfde dag gedood. En ze waren ook aan elkaar gelijk. Ze hebben allebei meegedaan aan het bespotten van de heiland. Ze hebben hem allebei uitgedaagd om te bewijzen dat hij de zoon van God was, door van het kruis af te komen en door hen ook van het kruis te laten afkomen. Tot nog maar een enkel uur geleden was hun weg totaal parallel aan elkaar geweest. En als ze nou sterven, dan gaan hun wegen toch definitief uiteen. En dan komen ze door de dood heen toch op totaal verschillende eindbestemmingen aan. We lezen, de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de ene en van de andere die met hem gekruist waren. Enerlei lot en toch. God heeft het ons vergund om met eerbied ook iets te zien van wat er achter dat moment van die verbroken benen en de intredende dood kwam. Toen is de een door de duivel meegenomen, die op hem stond te wachten op Golgotha. En die zodra die mens uit zijn ellendige leven was weggerukt, hem gegrepen heeft, zijn ziel gegrepen heeft en meegetrokken heeft naar het eeuwig verderf. Hij is terstond verloren gegaan, want hij was verloren en is in zijn zonde gestorven. En die ander, op hem stond de duivel ook te wachten. Hij had hem zo lang onder zijn beheersing gehad. Ook die ander had zo lang gedaan de wil des vleeses en der gedachten. Ook die ander had bijna tot het einde van zijn leven toe volhard in zijn gehoorzaamheid aan de vorst der duisternis. Ook die ander had meegedaan in de spot en in het uitdagen van de kruiseling in het midden. En toch heeft de duivel zijn ziel niet gekregen. Soldaten hebben ze een gelijke behandeling gegeven, dat wel. Maar de duivel kon hen geen gelijke behandeling geven. Want die ene werd beschermd, volledig beschermd door het woord van hem die nu al uit zijn lijden is. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En slechts een paar ogenblikken nadat de Heer Jezus het hoofd gebogen had en de geest gegeven had. En zijn geest toevertrouwd heeft in de handen van zijn Vader. Gaat de ziel van deze geredde zondaar ook naar het paradijs. Zoals hem beloofd was. Want dat woord van de Heer Jezus is niet ter aarde gevallen. Hij die voor zijn zonde betaald heeft, hij die ook zijn zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Hij ondergaat wel een verschrikkelijk lijden. Hij moet ook wel de vernedering van de veroordeling tot het kruis ondergaan. Hij moet ook wel meelijden samen met die ander onder dat verschrikkelijke crucifragium, als die soldaten ook zijn beenderen niet sparen. Maar dwars door de dood neemt God hem op in heerlijkheid. Ze hebben zo lang samen gedaan, deze broeders in het kwaad. Zo lang samen opgetrokken als gewillige instrumenten van de vorst der duisternis. En nou komt de dood en die maakt scheiding. En hij maakt tussen deze twee definitief scheiding. Nou is er die grote kloof tussen de een en de ander. En zo worden we bij dit gebeuren herinnerd aan de tweeërlei bestemming die er is voor mensenkinderen. We gaan allemaal naar één plaats. Dat wil zeggen, we gaan allemaal naar het graf, naar de dood. Dat was voor die twee mensen ook gelijk. Maar daarna, dan is het de weg die de ene ging, meegenomen door de duivel, of de weg die de ander ging. Meegenomen door Christus, met mij in het paradijs. Hoe we een keer zullen sterven, gemeente, dat is het belangrijkste eigenlijk nog niet. Wanneer we zullen sterven, dat is ook het belangrijkste nog niet. Ik zal niet zeggen dat het onbelangrijk is, maar het is het belangrijkste niet. Maar waar we heen gaan, waar we straks terechtkomen, waar we zullen zijn, in de eeuwigheid. Dan kun je veel dingen met een ander gemeen hebben. En dan kan je leven in allerlei manieren samengevlochten zijn. Dan kun je samen een heel eind gaan op diezelfde levensweg. Maar de Heer Jezus zegt, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen zijn op één bed. De een aangenomen en de ander verlaten. Twee zullen malen in de molen. De een verlaten en de ander aangenomen. En nou staan we voor de vraag, waar zullen wij zijn? Gemeente, waar zullen wij zijn? Goede Vrijdag, ik weet wel niet, dat was niet de eerste boodschap. En dat is ook de voornaamste boodschap niet, maar de Goede Vrijdag is een sterfdag van de heiland. En herinnert ons aan sterven. Zoals het de heiland gezet was te sterven, zo is het ons ook gezet. En omdat het ons zo gezet is, daarom was het hem zo gezet. Ik zei al, wanneer, ik weet het niet en dat is het belangrijkste niet. En hoe de dood ons zal vinden, in welke omstandigheden en wat de doodsoorzaak zal zijn, dat is ook het belangrijkste niet. Maar waar gaan we heen? Wat is er voor ons na de dood weggelegd? Zijn we al geborgen? Zijn we al veilig? Zijn we al gered? Weet u dat? Weet u dat? We moeten dat toch wel weten. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Stel nou eens dat je dat niet weet. En dat je dat niet op goede gronden kan zeggen. Stel nou eens dat je dat werkelijk niet kunt zeggen. Ook al verbeeld je het je misschien wel. Maar dat het niet echt is. Dat het geen grond heeft. En de dood zou komen. Maar dan heb je onder het woord gezeten. En dan heeft de Heer gezegd, dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Dan heeft de Heer gezegd, bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Dan heeft de Heer gezegd, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. Dan heeft de Heer gezegd, wend u tot mij en wordt behouden. O alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dan heb je die roepstemmen in de wind geslagen. Waarom? Omdat je wat anders aan het hoofd had. Omdat je met andere dingen bezig was. Omdat je andere dingen belangrijker achtte. Omdat je jezelf hebt verblind en verleid. Door te denken dat andere dingen belangrijker waren en voor moesten gaan. En dat dat zoeken van je zaligheid en van je geborgenheid later wel kon. En dan kan het niet meer. Is het dan geen zaak dat we vandaag nog, net als die andere moordenaar die de Heere Jezus om genade bad, de heiland te voet vallen. Hij heeft aan het kruis bewezen dat hij een toevlucht is voor ellendigen. En dat hij het geroep van ellendigen hoort en verhoort. Dat gebed van die man niet te vergeefs was, Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En toen was daar dat woord van belofte, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen, amen. Is het dan geen zaak, gemeente, om als we dan nog geen weet hebben van geborgen te zijn, daar nu werk van te maken? Juist vanuit deze wetenschap dat als de dood komt, het gordijn valt, de beslissing er is, de wegen uiteen gaan, definitief, en dat niemand dan nog tot bekering kan komen. Dat is het eerste wat wij vanavond uit deze tekst leren. Die twee gelijk opgegaan tot vlak voor hun dood. En toch zo verschillend aangekomen. Tweede, wat in deze geschiedenis naar voren komt, en dan wijs ik nogmaals op de vervulling van dat beloftewoord van die profetie. Ook hier blijkt dus weer dat God altijd zijn raad volvoert. Ook dat woord omtrent, je zou zeggen, wat heeft dat nou toch te betekenen, nietwaar? Zo'n bepaling omtrent een paaslammetje, dat je daar geen botje van mag breken. Is dat nou zo gewichtig? Het staat dan wel in de Bijbel, het staat zelfs 2 keer in de Bijbel, maar is dat dan zo gewichtig dat de Heere dat nou ook nog tot op de letter moet vervullen? Ja, gemeente, omdat het Gods woord is, daarom is het gewichtig. Al lijkt het ons een kleinigheidje, een bagatel. Want wie let er nou toch op als die een paaslam slacht of dat al die botjes wel heel blijven? Ja, zegt God, en zo wil ik het toch. En hier zorgt God ervoor dat het zo is. Bij zijn zoon. En hoe doet de Heere dat hier eigenlijk? Nou moet u eens zien hoe in Gods bestuur alle dingen een plaats hebben en hoe de Heere heerst en regeert en de daden van zijn vijanden ook nog bestuurt. Jazeker. Want stel nou eens dat de Joden zich er nou niet zoveel zorg over gemaakt hadden, over die lichamen aan het kruis, en dat ze er nou helemaal verder geen werk van gemaakt hadden en gezegd hadden, nou ja, het zij dan zo, het is ongelukkig. Maar God weet wel hoe dat allemaal zit en het was niet met onze instemming. We hadden liever willen wachten tot na de feestdagen. Maar nou is het eenmaal zo gelopen en daar kunnen wij ook niks meer aan veranderen. En dan moeten we maar vertrouwen op de goedgunstigheid van de Heere, dat hij dit maar door de vingers zal zien. En dat we toch ons paasfeest wel zullen kunnen vieren. Al hangen daar ook een paar lichamen aan het kruis op Golgotha. Stel dat ze nou zo vrijzinnig, zo lichtzinnig geredeneerd hadden, dan was Jezus lichaam aan het kruis gebleven. Maar dan was tegelijkertijd bewezen dat de Heere Jezus onbetrouwbaar is. Wat? Ja, natuurlijk. Want hij heeft gezegd, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Maar dan moet dat ook 3 dagen daarna toch gebeuren. Dan kan hij niet op vrijdag afgebroken worden en tot zondag nog een keer aan het kruis hangen. Nee, dan moet hij op vrijdag ook begraven worden, wil hij op de 3e dag kunnen opstaan uit de doden, uit het graf. Als de Joden daar verder wat nonchalant mee omgegaan waren, dan was de Heere Jezus onbetrouwbaar gebleven. Hij had gezegd, toen hij Jona als teken gebruikte, gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis zijn geweest, zo zal de Zoon des Mensen verblijven in het hart van de aarde. Maar als hij dan aan het kruis had gehangen, dan was het woord van God onbetrouwbaar gebleken. Want God had gezegd dat hij zijn heilige niet verderving zou laten zien. Hij is op vrijdag gestorven. Als hij daar nou moet blijven hangen tot de zondag, dan is onder die hete zon van het oosten dat lichaam wel tot verderving overgegaan. Als de Joden zo nonchalant met hun wetsbepalingen waren omgegaan, dan zou het woord van de Heere gefaald hebben. Dan zou het paaslam geen paaslam geweest zijn. En als Jezus nou in zijn leven gebleven was, net als die 2 anderen, en als die Joden dan wel gegaan waren naar Pilatus toe met het verzoek, laat hun benen breken, dan waren ze bij de ene gekomen en bij de andere, en dan hadden ze ook Jezus benen gebroken om hem op die manier in de dood te jagen. En dan zou dat woord van God nooit vervuld zijn geworden, geen been van hem zal gebroken worden. Maar dwars door alles heen, hij laat die Joden naar Pilatus gaan met het verzoek. Hij bedwingt die soldaten met hun mokers. En zo volvoert God zijn raad. Want dat woord van God zal altijd bestaan. En zelfs zijn vijanden moeten er nog aan meewerken om het te laten vervuld worden. Gemeente, mag ik u vragen, wat hebben we nou nog meer nodig dan dit betrouwbare woord van God? Als je dit nou ziet. En dat is niet de enige keer in de leidersgeschiedenis. Ik heb u in de loop van de tijd wel meer van die dingen aangetoond. Omdat het woord van God ze aantoonde. Zo vaak wordt het gezegd dat dit vervuld is, dat vervuld is. Dat toen dit waar geworden is en toen dat waar geworden is. Wat hebben wij nou nog meer nodig dan dit woord van God? Dit profetische woord. Dat iedere keer weer tot op de letter vervuld wordt. En dat iedere keer weer bewezen wordt waarachtig te zijn en betrouwbaar te zijn. Waarvan iedere keer weer het bewijs geleverd wordt dat God voor zijn eigen woord instaat. Wat moeten we nog meer voor bewijs hebben? Die man in de gelijkenis van de Heer Jezus die zijn ogen opsloeg in de pijn. Eerst vroeg hij of Lazarus naar hem toe kon komen om zijn tong te verkoelen in de vlam. Je ma, Abraham zegt dat kan niet. En dan vraagt die man, laat hem dan alsjeblieft naar mijn broers toe gaan. En laat hij aan mijn broers vertellen wat er na de dood gebeurt als je onverzoend met God sterft. En Abraham zegt, nee dat hoeft toch niet. Want ze hebben Mozes en de profeten, laat ze die maar horen. En dan zegt die man, nee, maar als er een uit de doden opstaat, dan zullen ze die geloven. Nee, zegt Abraham, dan zullen ze die ook niet geloven. Als ze Mozes en de profeten niet geloven, dan zullen ze niets geloven. Hebben wij dat nodig, dat er iemand uit de doden opstaat? Hebben wij dat nodig, dat er bijzondere dingen gebeuren? Hebben wij dat nodig, dat God op een geweldige manier zichzelf manifesteert? Willen we eindelijk tot geloof komen? Gemeente, al zou de Heer zich op de allergeweldigste manier vanavond manifesteren aan deze wereld, dan zouden we nog niet geloven. Alleen door het profetische woord komt de mens tot geloof. Toegepast door de Heilige Geest aan zijn hart. Zijn we al zo ver gekomen dat we echt alles voor waarachtig houden wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En denk nou niet dat wij kunnen bepalen, dit is belangrijk, dat is niet zo belangrijk. Dit was toen zo en dat hoeft nou niet meer. Denk maar aan dat die bepaling omtrent die botjes van het paaslam. Hoe onbelangrijk dat ook lijkt. God zorgt ervoor dat dat ook vervuld wordt. Zijn we al zover dat we echt waarachtig voor het woord van God hebben leren buigen. En dat we voor onszelf diep in onze ziel overtuigd zijn. Dat alles wat God heeft ingezet. Waar is en geloof vraagt, zijn we er voor onszelf al van overtuigd dat niet alleen alles wat hij gezegd heeft omtrent zijn lieve zoon en de manier van sterven van de Heer Jezus en al die andere dingen die we in het lijdens- en stervensevangelie van de Heer Jezus vervuld zien worden, dat niet alleen die dingen, maar ook die dingen die God gezegd heeft, omtrent het lot van de rechtvaardige en het lot van de goddeloze, waar zijn. En geloven we ook dat datgene waar is wat de Heere gezegd heeft over zijn komst die nog aanstaande is. Aller oog zal hem zien. Geloven we het, dat de bedreigingen van het woord van God waar zijn, tot op de letter. En dat de beloften Gods waar zijn, tot op de laatste punt en komma toe. En dat het waar is, echt waar, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En dan het derde, en dat is natuurlijk op Goede Vrijdag de hoofdzaak. Want wat wordt ons in dit gedeelte uit het evangelie van Johannes ook nog een keer voorgehouden? Wat houdt God ons voor? Heel concreet, als een boodschap die hij geeft vanaf het kruis. Hier zegt God, Hier zegt God, zie het Lam Gods. Hier wijst God hem aan als het volmaakte offer voor de zonden van zijn volk. Johannes zei dat, zie het Lam Gods, maar is dat nou waar? Johannes was ook maar een mens. En Johannes, die kon dat wel hopen, die kon dat wel voor zichzelf geloven. Hij kon zo voor zichzelf al overtuigd zijn dat dat zo was, maar is dat nou waar? En hebben die discipelen die op dat woord van Johannes naar de Heere Jezus gegaan zijn, zich misschien door Johannes laten verleiden om op iemand te vertrouwen die uiteindelijk het vertrouwen niet waard was? Is het waar als in de prediking van het evangelie gezegd wordt dat de Heere Jezus het Lam Gods is en als de gemeente wordt opgeroepen om op hem te zien? Is het waar als vanaf de preekstoel klinkt de boodschap dat hij gekomen is als de verzonner van de zonde en het offer dat God behaagt en dat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven maar het eeuwige leven hebben? Is dat zo? Stel nou eens dat je bedrogen bent door het getuigenis van een mens, hoe goed bedoeld misschien ook. Stel nou eens dat je je hoop gevestigd hebt op iemand op wie je je hoop eigenlijk niet kon vestigen. Heeft Paulus wel gelijk als hij zegt, ons Pascha is voor ons geslacht? Of is dat misschien zo dat Paulus dat liefst zo graag zou willen en dat hij eigenlijk hoopt dat het zo is en dat hij misschien zelf is gaan geloven dat het zo is, maar dat hij er toch geen eigenlijke grond voor heeft. Wat zegt God ervan? God heeft gezegd, van elk paaslam elk jaar weer geen been van hem zal gebroken worden. En God heeft gezegd, en Johannes heeft het als evangelist getuigd, dat het waarachtig is. En God weet dat hij zegt het geen waar is. God zegt hier op Golgotha, zie het Lam Gods. Daar kan u geen twijfel meer aan bestaan. Kijk maar, de soldaten slaan hem over. Daar kan u geen twijfel meer aan bestaan. Want zelfs dat detail uit de wet van de offeranden wordt vervuld. Geen been van hem wordt verbroken. En zo is het gegaan ook. Gemeente, nu zegt God het. Zie het Lam Gods. Kijk maar naar dat verwrongen lichaam dat in de dood aan het kruis hangt. Terwijl de lichamen van die ene en van die andere kruiseling door de ruwe mokerslagen verminkt worden. En hun botten versplinterd worden. En de splinters door hun huid heen steken. Is het lichaam van mijn zoon intact? Het is nog heel. God is toornig op hem geweest. Al Gods golven en Gods baren zijn over hem heen gegaan. Maar nu is Gods toorn afgekeerd. En nu troost God hem. En zijn geest is al in de handen van zijn vader ontvangen. En zijn lichaam ligt onder de voorzienige bescherming van de vaderhand. De hitte van Gods gramschap is geblust. En daarom gaat de vader liefderijk om met het dode lichaam van zijn zoon. Hij waakt erover dat er nou niks meer mee gebeurt. Niet door zijn vijanden en niet door wie dan ook. En straks wordt dat lichaam koninklijk begraven en weggelegd in een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd is. En wordt het met allerlei liefderijke zorg omringd. En God zorgt ervoor dat er mensen zijn die het financieel ook doen kunnen om hem een koninklijke begrafenis te geven. Want volgens het oordeel van de vader is het offer gebracht. Heeft de vader het niet bewezen? Toen zijn eigen vinger dat grote dikke gordijn voor het van het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën spleet. Heeft de Vader het niet bewezen? Toen op het moment van Jezus sterven de aarde beefden en de rotsen scheurden. En de graven opengingen. Heeft God het niet bewezen toen hij getuigenis gaf in de harten van die mensen die er getuigen van waren. En die op hun borst sloegen en zo naar Jeruzalem terugkeerden. Heeft God het niet bewezen in het getuigenis dat hij haalde uit de mond van die Romeinse hoofdman. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Hij was Gods zoon. Op zoveel manieren heeft God het op Golgotha al bewezen. En zal hij het nogmaals en dan nog overduidelijk bewijzen op de derde dag als hij zijn zoon opwekt uit de doden. Maar hier zegt God het gemeente. Het is maar niet het getuigenis van iemand die falen en feilen kan. Het is het getuigenis van God zelf. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Ziet u hem? Ziet u hem in het geloof? Heb u dat nou wel eens echt mogen doen op hem zien? Gelovig op hem zien. Vanuit die noten, vanuit die verlorenheid en vanuit die verbrokenheid, onder nood en verlorenheid, vanuit die ellende van schuld en vervreemding van God. Op dat enige door God gegeven redmiddel zien. Is er plaats voor hem gekomen in uw leven? Ging uw hart naar hem uit? Begon het te hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid? Hebben we geleerd ons betrouwen te stellen op hem en op hem alleen? En zijn we nu met dit lam Gods, dit volmaakte lam, dit lam waarvan God zelf getuigenis geeft, zijn we met dit Lam Gods tevreden? Of hebben we nog wat van onszelf? Het is wel tragisch dat je in deze geschiedenis leest van die angstvallige pogingen van de Joden om hun paasfeest veilig te stellen. Het land mag niet verontreinigd worden en daarom gaan ze haastig naar Pilatus. Oh, want als dat feest is niet door kan gaan. En als de letter van de wet niet is gehouden kan worden. En terwijl zij bezig zijn om de letter van Deuteronomium 21 te handhaven. Zodat het land niet verontreinigd zal worden. Is God bezig zijn woord te vervullen. Geen been van hem zal gebroken worden. Maar het is triest, het is tragisch. Dat die mensen met al hun godsdienstige ijver naar Pilatus gaan. Om van hem de mogelijkheid los te krijgen dat ze straks Pascha kunnen vieren terwijl hun handen druipen van het bloed van het lam. Dat zij ter dood veroordeeld hebben. Het is tragisch dat een mens met al zijn godsdienst het totaal in een verkeerde richting kan zoeken. Het is tragisch dat een mens met al zijn godsdienstige ijver uiteindelijk nog blijkt een vijand van Christus te kunnen zijn. En dat was niet alleen toen, maar dat is nog zo. Wat we nodig hebben, dat is een exclusief geloof, gemeente. En dan bedoel ik een geloof dat zich uitsluitend richt op dit Lam Gods. En dat naast hem niets anders verzint of heeft waar hij zijn vertrouwen op kan stellen. Dat is een geloof dat afgebracht is van elke andere grond. En dat geen enkele andere steun meer overhoudt. Maar dat zich nou restloos leert verlaten op dat woord dat God zelf spreekt. Zie het Lam Gods. Wat we nodig hebben, dat is vluchten naar hem toe. En ga dan maar staan in de geest, daar op Golgotha. En zie het dan maar voor u, dat tafereel van die drie kruiselingen. Twee met kapotgeslagen benen. En één waarvan God zegt, dat is mijn lam. En in hem heb ik me wel behagen. En zie het dan maar aan die drie kruiselingen. Die ene, wiens ziel nou al in de hel is. En die andere, wiens ziel in het paradijs is, om daar nooit meer uit te gaan. En zie dan vooral op die middelste. Want de God zegt van hem, zie op hem. En hij zei in zijn leven, komt herwaarts tot mij. En hoor het God zeggen. Geen been van hem zal gebroken worden. En daarom behaagt hij aan mij. En daarom is dit het offer dat ik aangenomen heb. En daarom is er in zijn bloed verzoening van alle zonden. En daarom is er voor een ieder die op hem ziet en op hem vertrouwt en zijn verloren leven op hem wentelt en in zijn handen geeft, behoud en vergeving. Gemeente, zo eindigt de Goede Vrijdag. God zegt het met klem, met ernst, met liefde. Zie het Lam Gods. En dan kom ik toch weer bij Psalm 34 terecht. Want wie dat nou mag doen. En wie zo met de mantel van zijn gerechtigheid bekleed. Aan het gericht van God mag ontkomen. Die mag ook delen in Gods genadige bescherming. Die staat ook voor tijd en eeuwigheid voor rekening van de Heere. Die is ook zo rechtvaardige. En dan mag het waar zijn. Velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige. Maar uit die allen. Red hem de Heer, zelfs dwars door de dood heen, zorgt God er toch voor dat hij behouden blijft. En eeuwig met die moordenaar, ja met Christus, in het paradijs mag zijn. Amen. Psalm 34, en daarvan het 10e en het 11e vers. Samen danken. Barmhartige Heere, uw naam zij gedankt voor alles wat we van u ontvingen. U hebt ons uw woord gegeven en ons die enige zaligmaker Jezus Christus als het volmaakte offerlam aangewezen, waarvan gij zelf gezegd hebt dat in hem al uw welbehagen is. Heere, daar is inderdaad geen twijfel mogelijk. En als het ongeloof dan toch twijfelt en als het ongeloof dan toch allerlei vragen stelt, Heere, dan moet dat ongeloof leren zwijgen. Maar uw woord zal bestaan, uw woord is waarachtig, uw woord gaat vervuld worden, gezegd het, gedoet het. Gij zijt de betrouwbare God. Heere, en wat zijt ge het ook waard dat we u op uw woord zullen geloven en op uw woord ook zullen gehoorzamen. En als dan uw roepstem vanavond geklonken heeft, boven de stem van de doper en boven de stem van de apostel Paulus uit, als u het zelf op Golgotha hebt doen horen, in de vervulde profetie, geen been van hem zal gebroken worden, dat Jezus Christus het ware paaslam is, mogen we dan in hem met een waarachtig geloof leren geloven, voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, de dingen zijn ernstig genoeg. We zijn er vanavond ook mee geconfronteerd dat de dood komt. We zijn er vanavond ook bij bepaald dat de dood scheiding maakt. Dat de dood definitief de wegen uiteen doet gaan. Dat de dood ons vindt op een bepaalde manier. En zoals de dood ons vindt, zo zal de dood ons ook meenemen. Het zij dat hij ons brengt op de plaats van de buitenste duisternis. Het zij dat hij ons net als de moordenaar brengt in het hemels paradijs. Maar één van die twee zal het zijn. En degene die scheiding maakt, Heere, dat is de Heere Jezus Christus. Geloof in hem. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo zegt u het. Laten we met die ernst naar huis gaan en niet rusten voordat we het weten mogen. Dat Jezus Christus ook voor ons het Lam Gods is. Zegen uw woord, Heere, en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het vijfde vers, het is trouw, al wat hij ooit beval. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.